Goeiedag, welkom bij 21. We zijn terug vandaag met Diego, Diego Wolf en Maya. In de vorige aflevering hadden we gehad over de verschillende aspecten van geld. De downfall van money, sound money, een beetje over fractional reserve banking. En in de laatste aflevering was er ook een vraag van als we die transitie hebben naar Bitcoin, wat voor rol heeft de overheid binnen deze transitie? Zijn ze nog nodig? Hoe belangrijk is de fractional reserve systeem voor hun? Deze aflevering van 21 is mogelijk gemaakt door AuroX. AuroX is een fintech-platform voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. AuroX biedt de gemiddelde persoon de mogelijkheid om Bitcoin en Tether te verhandelen. Ga naar aurox.io om meer te weten. Nogmaals, aurox.io. aurox.io. In deze aflevering gaan we dieper op in van wat is de fractional reserve insanity? Hoe is het ontstaan en zijn er betere alternatieven? Diego Wolf, wil jij voor ons het landschap schetsen van fractional reserve insanity?
Ik zal mijn best doen. De afgelopen week heb ik wat research gedaan, want we hadden het de vorige week over fractional reserve banking. En het komt er eigenlijk op neer, simpel gezegd. Als je $100 geld op de bank hebt, kan de bank daarvan ongeveer $90 verder lenen. En $10 moeten ze eigenlijk als reserve houden. Maar als je gaat kijken naar de tegenhangers van fractional reserve banking, dan heb je bijvoorbeeld full reserve banking. En dat houdt in dat voor de $100 die een klant bij de bank heeft, kunnen ze eigenlijk die $100 eigenlijk doorlenen. Dus het komt er eigenlijk op neer dat ze niet kunnen speculeren met dat geld. En alle geld dat ze eigenlijk in de reserve hebben, dat kunnen ze dan eigenlijk gewoon verder uitlenen. En het argument dat je tegenkomt bij full reserve banking, is dat de overheid en een economie eigenlijk moeilijk kan groeien. Ze krijgen eigenlijk geen ruimte meer om aan geldschepping te doen. Dus hetgeen waar ik aan dacht is, en dat wilde ik dan eigenlijk ook met jullie bespreken, is als je aan full reserve banking gaat doen, wordt het eigenlijk wat krapper voor de banken, voor de overheid, om eigenlijk een economie te laten groeien. Want bijvoorbeeld soms is er een groei in de economie en is er bijvoorbeeld veel kapitaal nodig. En dan moeten bijvoorbeeld ondernemers meer geld gaan lenen om investeringen te kunnen doen. Maar in zo'n strak systeem met full reserve banking wordt het eigenlijk moeilijker om geld uit te zetten en geld beschikbaar te hebben voor ondernemers of investeerders in de markt. Dus ik was eigenlijk benieuwd hoe jullie daarnaar keken. En als je nou ook kijkt naar het concept van Bitcoin heeft eigenlijk gewoon een fixed amount of satoshis die er eigenlijk beschikbaar zijn. Dus in mijn ogen, misschien dat de overheden en de banken ook daarnaar kijken, dat je eigenlijk toch wel tegen een piek van de groei van je economie kan aanlopen als je eigenlijk Bitcoin gaat gebruiken voor je economie. Om je economie eigenlijk te draaien. Omdat je maar een fixed amount of satoshis of bitcoins hebt die je op de markt kan zetten.
Voordat ik het geef aan Maya, kan je definiëren hoe jij de groei van economie uitdrukt? Wat zie jij als de measurement van een groei van economie? Traditioneel is dat de GDP, de gross domestic product, er zijn een paar andere indicatoren, maar dat is over het algemeen het meest gerefereerde. Hoe zou jij dat definiëren van wat is groei in een economie? Waarin druk jij dat uit?
Is een heel goede vraag. Voor mijzelf, ja, ik kijk altijd meer naar het menselijk aspect binnen een economie. Kan een persoon eigenlijk in zijn eigen levensbehoefte voorzien? Is die persoon gelukkig? Is die persoon zelfredzaam? Kan die persoon maximaal participeren aan het onderwijssysteem, aan de economie? Dus dat zijn eigenlijk moeilijke indicatoren om te meten eigenlijk. Maar het gaat meer om het geluk van de mensen of van de inwoners van een land. Als je het puur economisch bekijkt, zou ik zeggen dat het toch wel gaat om de omvang van je economie. Hoeveel geld er in de relatie is. Neemt het geld toe, neemt je economie toe, neemt de omvang van je economie toe. De GDP, ja, verdient men meer per jaar. Wat is de productie van de inwoner? Hoe wordt dat omgezet in geld? Kunnen ze meer verdienen? Dus dat zijn eigenlijk zwart-witte indicatoren waar ik naar zou kijken. Als je het puur economisch bekijkt en puur op gewoon geld.
Maar dan nog alles uitgedrukt in US dollar als we het hebben over de productie.
Als je het wil nivelleren, als je het wil vergelijken met andere landen, ga je wel een fixed asset nodig hebben om het te kunnen vergelijken. Want ja, als we gaan kijken naar de SRD en het van vergelijken naar de dollar, kan je een skewed vergelijking krijgen qua groei van de economie. Dus als je kijkt naar de termen en als je kijkt naar de ontwikkeling in de wereld, is de US dollar toch wel een indicator die we zouden kunnen gebruiken om de groei van een economie van een land te kunnen vergelijken met dat van de rest van de wereld.
Oké, Maya, ik zie dat je ready bent.
Oké, ik wil even een paar dingen verduidelijken. Reserve requirement is een van de instrumenten die de centrale bank gebruikt inderdaad om de money supply te beheersen in de economie. Zo beheersen ze bijvoorbeeld de commerciële banken hoe de geldomloop zich gedraagt. En laten we zeggen bijvoorbeeld bij een DSB, Finabank, die moeten minstens, als ik het goed heb, is het nu ietsje hoger, maar het lag rond de 35% van elke dollar. Volgens mij is het nu al rond de 50, dacht ik. Maar elke dollar dat bij de bank gezet wordt door een individu.
Over wat voor dollar hebben we? US dollar, SRD.
Beide hebben een reserve requirement. Die van de dollar is hoger dan die van de SRD. Maar voor elke, ik ga het nu gewoon hebben over US dollar. Elke US dollar dat gestort wordt bij de commerciële banken, moet een percentage daarvan als reserve gestort worden bij de centrale bank. Reden daarvoor is dat wanneer een klant bijvoorbeeld zijn kapitaal beschikbaar wil hebben, dat als meerdere klanten tegelijkertijd gaan en hun kapitaal willen gebruiken of van de bank willen halen, dat er dan niet ineens geen kapitaal is dat ze aan zo'n klant zouden kunnen verstrekken. Dus het geeft ook het is een beetje meer consumer protection en economische beveiligingsmaatregelen voor een bank eigenlijk. Dus het is ook een van je vergunningsvoorwaarden. Maar het zorgt ook, zeg maar, voor het is een instrument van de centrale bank om ook, zeg maar, de money supply te beheersen. Dus de hoeveelheid geld dat in omloop is in je economie. Maar op zich, fractional reserve banking, wat dus in Amerika heel gebruikelijk is ook, is dat op een gegeven moment je dus een percentage mee mag gaan, niet speculeren, maar mag gaan uitlenen. En daar dus mee andere klanten weer geld kan uitlenen. Wat je dan krijgt, en in Amerika is het percentage reserve requirement veel lager. Maar daar heb je dus dan bijvoorbeeld dat persoon X die gaat $100 bij de bank storten. Daarvan mag er bijvoorbeeld $90 uitgeleend worden. Persoon E die gaat dus dan weer naar de bank. Die stort dus $90 bij de bank. En van die $90 mag je dus dan $9 mag niet gebruikt worden. $81 mag dus weer uitgeleend worden. Wat je dan krijgt is eigenlijk ook gewoon een soort verkapte vorm van geldschepping. Wat dus ook een bepaald, zeg maar, effect heeft op het money supply. Daardoor is hoeveelheid geld dat in omloop is niet goed zichtbaar. Maar ook niet echt tastbaar voor de centrale bank zelf. Maar dat heeft natuurlijk ook een bepaalde effect op, zeg maar, de manier waarop banken speculeren, vooral in bijvoorbeeld de Amerikaanse kapitaalmarkt. Nu wat minder vergeleken met voor de 2008-crisis, maar voor de 2008-crisis werd er ook behoorlijk veel gespeculeerd, bijvoorbeeld in de housingmarkt. Dan werden, weet je, huizenpakketten verkocht aan andere banken wereldwijd in een mortgage-backed security. En dan krijg je dat soort speculatieve investeringen. nu op dit moment heb je weer een systematisch probleem weer in het Amerikaans banking systeem. Waarbij kleine banken, kleine commerciële banken in staten, ook gewoon risico's hebben genomen door middel van het investeren in risicobeleggingen, aandelen en dergelijke. Maar ook gewoon weer mortgages worden een beetje onbetaalbaar omdat rentepercentages omhoog gaat, omdat de Fed nu inmiddels al een paar kwartalen bezig is met rate hikes. Dus zij zijn het interestpercentage aan het verhogen. Waardoor de gemiddelde persoon die bijvoorbeeld 1%, 2% betaalde per jaar voor een hypotheek, nu al rond de 6% zit. Waardoor het hun maandelijkse, want ze hebben een flexibele interest rate, meeste Amerikanen, waardoor het bijna onbetaalbaar wordt voor de gemiddelde persoon. Waardoor je dus dan ook weer druk krijgt op de housing market en op mortgages in de US. De gemiddelde Amerikaan heeft bijvoorbeeld nu ongeveer tussen de $25,000 en $30,000 aan credit card loans. Dus er is heel veel aan leverage en heel veel aan geld dat geleend wordt, zeg maar, en gespeculeerd wordt in de Amerikaanse markt. En dat heeft natuurlijk een spillover effect op de rest van de wereld, want hoe je het draait of keer, de US dollar, jullie hadden het net over waarover gaan we het hebben, waarin wordt een GDP gemeten. Onze GDP wordt gemeten in US dollar, wereldwijd. Elk rapport dat je bekijkt gaat altijd de US dollar als standaard hebben voor elk land. Zo komen wereldbankrapporten uit, zo komen IMF-rapporten uit. En dan kan ik eigenlijk Diego direct vragen over The Creature from Jekyll Island. Want dan hebben we het inderdaad weer over een systeem dat eigenlijk systematisch zo is gebouwd. Zodat de US dollar, zeg maar, de global currency blijft waarmee de rest van de wereld ook opgemeten wordt. Als wij onze economie nu zouden opmeten in SRD, dan krijgen we eigenlijk ook niet echt een realistisch beeld, omdat onze SRD-economie ook eigenlijk heel fictief is. Het is allemaal dollar gebaseerd, we zijn een import-economie, we exporteren niet genoeg, en alles wat in SRD wordt geproduceerd, met de hoeveelheid geldschepping dat er is gebeurd vanaf, ja, ik wil bijna zeggen vanaf na Gersi, nee. Ietsje eerder zelfs. Na Telting. Vanaf na Telting. Kan je eigenlijk niet zeggen hoeveel SRD's er specifiek in omloop zijn. Maar ik vertrouw centrale bankrapporten niet echt. En met de OMO's die er recent zijn uitgevoerd, dan heb je nog weer 80% weer in de economie gegooid zonder na te denken over de gevolgen van die. Dus je hebt een fractional reserve banking systeem in de US, wat dus een wereldwijd effect heeft. En nu hebben ze bijvoorbeeld dan weer goedgekeurd dat ze hun leenplafond weer kunnen verhogen. Want anders waren ze begin juni, 1 juni, failliet. En dan zou het een historical default zijn, want dat is de eerste keer dan dat de Amerikaanse economie in default gaat. Hebben ze gekomen door hun leenplafond te verhogen. En nu heb je dus een systeem waarbij ze binnen de komende 2 jaar weer 4 triljoen gaan printen. Van de 31 triljoen dat ze al extra hebben, dat ze al in roulatie hebben. En dan heb je daarnaast ook nog eigenlijk wereldwijd dat andere landen de grote machten op de wereld hebben door. Hebben al natuurlijk langer dan een decade door hoe het Amerikaans systeem in elkaar zit. En wat voor effect het heeft op onze wereldeconomie en op ons ook gewoon als land. En dan heb je een BRICS-beweging, een tegenbeweging om de dollar te destabiliseren. Of in ieder geval misschien is dat een beetje conspiracy verwoording, maar om in ieder geval ervoor te zorgen dat het niet meer de main unit of trade is tussen landen. Dus er wordt naar andere currencies gekeken voor trade, vooral in olie tussen die landen. En dat is dus, alles is een beetje verbonden aan elkaar. Misschien praat ik een beetje te veel van het een of de ander. Dus,
nee, het is duidelijk, denk ik. En ik denk dat het ook heel goed is dat je hebt aangehaald de speculaties dat je hebt in het Amerikaanse systeem, het spillover dat je hebt bij andere landen, omdat wereldwijd veel is gebaseerd op de US dollar en we zijn ook afhankelijk van de US dollar reserve, so to speak. En als je daar bij het core systeem waar van de andere systemen zijn afgeleid al fractional reserve hebt, heb je een perpetual fractional reserve, zoals Diego bij de vorige aflevering zei in de vorige aflevering van een perpetual debt obligatie. En dan krijg je het probleem van je kan dat niet aflossen. Je hebt risico op een bankrun. En om terug te komen op het punt van Wallen van, met Bitcoin hebben we dan de fixed supply. We hebben dan eigenlijk geen elasticiteit. Ik denk dat dat het woord is dat je zegt elasticiteit om Klopt. Bepaalde projecten in de economie te financieren. En hoe het nu gebeurt is dat dan de overheden, met in dit geval de grootste overheid, de Amerikaanse overheid, geld genereert om dan eigenlijk grote projecten te financieren. In kleinere landen gebeurt dat ook. Je hebt dan die leningen van de IMF, geldschepping, om dan projecten te financieren. Maar je gebruikt geld dat er eigenlijk niet bestond. Waardoor je de koopkracht van de andere mensen die eigenlijk geen invloed daarop hebben, vermindert. Omdat je de supply van geld laat toenemen. En wat je dan krijgt, denk ik, is het zo, het lenen voor grote projecten of het financieren van grote projecten zou niet slecht hoeven te zijn als het uiteindelijk weer terug werd betaald. Maar dat krijg je niet. Je krijgt gewoon weer een andere printing, increase van supply, om dat te doen. Dus ik denk wel dat een fixed supply kan werken met elasticiteit, zolang het terugkomt naar de fixed supply. Maar dat gebeurt gewoon niet. En het is gewoon fundamenteel, denk ik. Ook als je kijkt naar het, als je de government en het politiek erbij brengt, er zijn andere agendas, elections, om weer in macht te komen. En gewoon psychologisch bekeken van de gemiddelde persoon, snapt dit niet. Dus zij nemen aan van wat er beloofd wordt, wat er gedaan gaat worden, maar ze snappen niet van waar al dat geld komt. Dus je krijgt een soort perpetual cycle van hey, een motivatiefactor van dat mensen gewoon steeds weer meer willen printen. En ik denk, als we naar een full reserve systeem gaan, dat wel mensen bewuster maakt van de impact van dat geld dat ze zo hebben. Well, wat denk jij, Wallen, zelf van het businessmodel van een bank? Als je kijkt naar het fractional reserve, wat is, ja, je hebt het mooi uitgelegd. Maar kijk even naar het businessmodel van een bank. Hoe zou je dat omschrijven nu? En als je het zou moeten omschrijven met het fixed supply dat jij zo net had gevraagd.
Ja, dus als je kijkt naar die full reserve, is het eigenlijk dat een bank eigenlijk geen ruimte meer heeft om geld uit te lenen. Want alle geld van de consumer dat bij een bank geparkeerd wordt, dat geld hebben ze eigenlijk gewoon in een kluis. En ze hebben geen ruimte om daartegen te lenen of om een 90% of een 80% daarvan uit te zetten. Dus in dat opzicht is een bank eigenlijk gewoon ja een safe haven voor je geld, tussen aanhalingstekens. Maar dat wordt nu helemaal weggedaan met Bitcoin. Het andere model dat je tegenkomt is het sharia model van de moslims. Dus dat zou eventueel een business model kunnen zijn dat werkt. Met dat model houdt het eigenlijk in dat als de bank investeert in een project van een investeerder of een ondernemer, delen ze eigenlijk mee in de winsten. Dus ze mogen eigenlijk geen rente vragen op het geld, maar ze zijn eigenlijk een soort van investeerder en het geld dat verdiend wordt uit zo'n project, dat zijn eigenlijk hun winsten. Dus hun belang om een project te laten slagen zal dan natuurlijk groter zijn dan gewoon een bank die een fractional reserve doet, die eigenlijk een belang heeft om zoveel mogelijk geld uit te zetten en de economie te expanden. Dus dat zou eventueel een model kunnen zijn, denk ik. En wat anders dat ik ook tegenkom met betrekking tot Bitcoin. Ze zeggen eigenlijk, of ze gaven aan dat Bitcoin eigenlijk ook slecht is voor de economie. Omdat, als je kijkt, als de waarde van Bitcoin zo blijft stijgen, gaan mensen eigenlijk de Bitcoin niet uitgeven. Ze gaan die Bitcoin juist houden. En het is juist de bedoeling in de economie, daar had je het ook met inflatie. Het is de bedoeling dat je eigenlijk zoveel mogelijk uitgeeft. Je moet geld uitgeven om die economie draaiende te houden. Maar met Bitcoin, de hodlers, die houden eigenlijk een Bitcoin en die geven het niet uit. Dus dat is eigenlijk ook iets waaraan ik dacht van, zou dat niet beperkend kunnen zijn voor de view die men nu heeft op basis van een economie, dat geld moet rollen en de omvang van je economie groter moet worden.
Maar ja, ik zag je hoofd schudden dan.
Ja, dus even om terug te komen op twee punten van Diego. Eén, over dat Bitcoin dus een fixed amount heeft, 21 miljoen, dat ooit gedrukt, geprint, gemind zal worden. Dat is niet een beperking. Dat is een van de core principles, een van de core functies van het algoritme. It creates scarcity. Weet je, schaarste. Schaarste hebben we in een van die andere episodes ook een beetje gecoverd. Dat zorgt er gewoon voor dat de waarde per bitcoin zal toenemen over tijd naarmate het netwerk groeit. Maar dat geeft niet weg dat mensen niet kunnen uitgeven of bitcoin kunnen gebruiken. Ze hebben het bijvoorbeeld nu over satoshis. Weet je, dus we geven uit in sets. We betalen in sets. In El Salvador betaal je in sets. In Costa Rica betaal je in sets. Je betaalt niet in een hele bitcoin meer. Al een hele periode al niet meer betaalt men niet in een hele bitcoin. Vanaf het eigenlijk richting boven de een paar duizend ging, begon niemand meer met de hele bitcoin te betalen. Maar iedereen betaalt nu wel gewoon in sats. En dat zal zich waarschijnlijk ook nog weer gaan onderverdelen in bits. Is nu bijvoorbeeld de iets waar bitcoiners voor propageren, is om de noemer ervan zeg maar een beetje te veranderen. Naar elke verdeelsleutel, zeg maar. Maar dat geeft niet weg dat je altijd holders zal hebben. Mensen die inderdaad bitcoin gewoon blijven houden. Maar dat maakt het niet minder functional. Want je zal nog steeds mensen hebben die gewoon geld moeten uitgeven. En als je bitcoin goed genoeg hebt gestudeerd, dan snap je dat het een netwerk is. Het is een distributed network. Het is een decentralized network. Het is decentralized internet. En het geld van het internet, de unit of exchange on that internet, is bitcoin. Dus uiteindelijk, als je eens later, als bitcoin, wanneer bitcoin de wereldreserve currency is en gewoon geld is, dan ga je gewoon geld uitgeven. En dan is het feit dat het maar 21 miljoen heeft, that's a function of its utility. Het is geen beperking. Het maakt het juist gebruikelijker, want je hebt geen centrale bank of centrale entiteit die nog meer ervan kan drukken. Je kan altijd vast en zeker weten hoeveel er ooit gedrukt zullen worden of hoeveel er ooit gemined zullen worden. Want ik zeg steeds drukken, maar ik bedoel gewoon hoeveel er ooit gemined zullen worden. Je weet hoeveel er ooit in existence zullen zijn. Je weet wanneer en hoe het, de difficulty omhoog gaat of omlaag gaat. Je weet waarom. Je weet wanneer er volgende halving is. April volgend jaar is de volgende halving. Je weet precies hoeveel de block reward dan wordt. Je weet hoe de inflatie van Bitcoin werkt. En you know it's deflationary over time. We hebben ook een episode gehad over sound money. Dat doet niet weg over de utility of it. Weet je, kijk, goud bijvoorbeeld heeft ook een bepaalde waarde, maar dat geeft niet. Dat doet niet weg dat mensen goud niet meer kopen of gebruiken. Men blijft het ook gewoon kopen en gebruiken.
Daar kom ik eigenlijk achter. Voordat de vorige keer, ja.
Uh-huh. Ja, well, voordat gewoon even op Maya's punt te voortborduren. Het aantal maakt eigenlijk niet uit. Want je hebt de Bitcoin standaard ook gelezen. Uiteindelijk, any amount zou kunnen werken. Aantal is gewoon een uitdrukking van koopkracht, zodat mensen kunnen snappen en een referentiemodel hebben om waarde uit te drukken en te kunnen exchangen met één referentiekader. Dus het zou 21 miljoen kunnen zijn, in dit geval is het op 21 miljoen, het zou 100 miljoen kunnen zijn als het zo vooraf was bepaald. Maar omdat er een bepaalde limiet is, een vast vooraf geprogrammeerde maximaal limiet, dat je dat niet meer kan manipuleren daarna. En ik ga Maya weer corrigeren. Bitcoin is nog steeds inflationary totdat de laatste bitcoin is gemined. Maar op dat punt van...
Inflationary. En deflationary over time.
Op dat punt van... De inflation is deflationary, ja. Op dat punt van wallet van men gaat niet willen uitgeven. Ik wil dan hier toch wel even een parallel brengen naar de Amerikaanse economie. Als voorbeeld vaak gehad van, de incentive. Omdat je die inflatie hebt, wil men uitgeven. En je productie druk je uit in US dollar. Een van de exceptions, uitzonderingen, is Japan. Japan heeft ook een heel groot probleem. Heeft ook een hele grote schuld. Maar daar heb je een andere cultuur van sparen. Als je kijkt naar de inflatie en de productie dat in Japan is gebeurd, ze noemen het stagflation, omdat eigenlijk je GDP neemt niet zozeer toe. Je productie niet zozeer toe. Maar omdat je daar een cultuur hebt van sparen en niet zozeer uitgeven, zijn zij niet in een spiraal gegaan, net als heel veel andere landen die zo hard door inflatie zijn geslagen, zoals Venezuela en al die andere dingen. En het geeft niet weg dat ze ook een hele technologische superpower zijn geweest in de afgelopen decennia, van de actual productie dat ze hebben gedaan, van innovaties dat ze op de markt hebben gebracht. Dus ik ben het eens met je, die productie kan je uitdrukken in verschillende manieren. Maar als we de US dollar als referentie gebruiken, is dat dan een vertekend beeld. Als we een vast model hebben, in dit geval Bitcoin, dan is er een beter overzicht van wat actual productie is. En ik weet dat je ook naar Jeff Booth hebt geluisterd, hij heeft het over de deflation theory. Over tijd zou in principe, als er een land of als een economie, als een community welvarend is, prijzen moeten dalen.
En als
prijzen dalen, gaat men indien nodig ook uitgeven. Dus op dat punt van men gaat niet willen uitgeven. Nu, omdat het een korte timeframe is, is dat nog het geval. En de referentie is nog steeds de US dollar. Omdat men denkt van, over 2 jaar gaat het 5 keer zoveel US dollar zijn. Dat is de frame of mind. Maar als je terugkomt van over een lange periode, over 100 jaar, wanneer de laatste bitcoin is gemined, gaat eigenlijk alles in bitcoin goedkoper worden. Dus dat is het laatste wat ik wil zeggen. Dus any final thoughts van Wolf? Want ik weet dat je zo echt nog wat wilde zeggen. Dus weten we dat.
Ja, omdat ik bewust nu naar de andere kant ben gaan kijken. Want natuurlijk, ja, ik heb me verdiept in bitcoin, maar ik ben me gaan verdiepen nu aan de andere kant. En het is eigenlijk een heel systeem dat veranderd gaat moeten worden. Het is niet gewoon van, we gaan nu de US dollar niet meer gebruiken, we gaan bitcoin gebruiken. Het is een heel systeem dat aan elkaar gelinkt is, een heel concept, en je hebt het zo net mooi gezegd, een hele frame van denken dat veranderd gaat moeten worden. Je gaat anders naar je economie moeten kijken, je gaat anders naar je bankensector moeten kijken, je gaat anders naar je government moeten kijken. Dus vandaar ook mijn vraag de vorige keer. Ik denk niet dat het gewoon een stappenplan is en binnen zoveel jaar gaan we allemaal bitcoin gebruiken. Ik denk dat er nog heel veel water door de rivieren gaat moeten stromen voordat er echt een degelijke verandering gaat komen en we de bitcoin standaard gebruiken in de wereld.
Wanneer banken straks niet meer bestaan in de US dollar en ook niet meer bestaat, dan ga je dat niet meer als frame of reference gebruiken. Misschien sneller dan je denkt.
Nee, heel duidelijk. En ik denk dat je zei het al, het gaat tijd nemen. Het is niet 1, 2, 3 stappen plan. Maar het feit dat mensen het al gebruiken, is al een signaal naar de rest van de wereld van iets is niet goed en we moeten het veranderen. Uiteindelijk gaat de debt ceiling van de US dollar moeten instorten. Dat perpetual debt waarover je had het voor de aflevering gaat niet werken. Het gaat werken misschien tot een bepaalde generatie. Maar wanneer die generatie er niet meer is om het te sleutelen, dan gaat die fractional reserve in elkaar storten. Kijk gewoon naar de geschiedenis. En met dat gezegd hebben, zien we jullie bij de volgende aflevering van 21. Dit was Fractional Reserve Insanity. Tot dan.